Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
Bij Jorieke, de podcast. Met Jorieke Eilers.
Hallo, leuke podcastluisteraar. Ja, Thijs, jij vond het weer tijd om even promo voor onszelf te maken.
Nou, de hoogste tijd. We hebben dat al heel lang niet gedaan.
Inderdaad.
Maar het is gewoon belangrijk dat mensen weten dat als ze ons sterren geven, reacties achterlaten, recensies schrijven, net op welk platform je luistert, dan helpt dat om deze podcast bij meer mensen bekend te laten worden.
En dat wil je.
En dat willen we graag. Maar een van de tofste dingen vind ik als je zelf even iemand tipt. Als je een podcast van ons hoort en je denkt, hey, ik ken iemand die kan wel wat met dit onderwerp, geef die andere dan gewoon even de tip. Luister je wel eens naar de Bij Jorieke podcast.
Alvast bedankt. Deze podcast gaan we luisteren naar zo'n heerlijke, rustgevende man met een mooi Vlaams accent. En daar kan ik uren naar luisteren.
Dat heb je inmiddels ook gedaan, want Nicolas Sintobin is regelmatig te gast en altijd luisteren we zo geboeid naar hem.
En voor mij is dit een bonus, want ik heb het nog niet gehoord omdat Annemarie deze uitzending deed. En het gaat over bidden met de Bijbel, kouwen op Bijbelteksten of soms op een enkel woord om te proeven wat God je er doorheen wil zeggen. Nou, Nicolas doet het zelf al 35 jaar en vertelt wat het bidden met de Bijbel voor hem betekent. Ook horen we tips om te kunnen bidden met de Bijbel en bespreken we hoe je het uit kunt houden in perioden van dorheid als je het gevoel hebt niks van God te horen. In de inleiding van zijn boek benoemt Nicolas dat er een duidelijk verschil zit tussen het bestuderend lezen van de Bijbel en het bidden met de Bijbel. En Annemarie vroeg hem waar dat verschil in zit.
Het gaat over iets heel anders. Als je Bijbel leest, en zeker als je dat doet op een studerende manier, in de eerste plaats dus met je verstand, ga je analyseren, ga je kennis verzamelen, ga je zelf als het ware aan de slag. Wat kan ik hier uithalen? Terwijl als je gaat bidden met de Bijbel, dan ga je in een heel andere modus. Ga je, althans in de methode die ik aanreik, er zijn andere methodes, ga je voornamelijk luisteren. Je gaat de stilte in. En je gaat geen 1000 woorden op 2 minuten tijd of 3 minuten tijd gaan verwerken. Je gaat met enkele zinnetjes, met één aspect van een verhaal, daar ga je induiken. En daar ga je als het ware op gaan kouwen om daar alles uit te halen, of liever alles uit te horen, te voelen, om erachter te komen hoe het woord van God, God zelf, de Heer, vandaag tot jou spreekt. En daarom is bidden met de Bijbel, als jij, Annemarie, met een tekst bidt, of ik bid daarmee, wellicht zal dat heel verschillend zijn, omdat jij verschillend bent van wie ik ben. En in die dialoog tussen het verhaal van God en mijn eigen verhaal, en hetzelfde voor jou, gebeurt elke keer iets uniek.
Ik ben dan wel benieuwd, en daar komen we zeker nog over te spreken, hoe weet je dan of het God is die spreekt, of dat het je eigen gedachten zijn die zich opdringen. Nicolas, maak jij zelf bewust een keuze voordat je de Bijbel erbij pakt, van nu ga ik bidden met de Bijbel en nu ga ik lezen of studeren?
Ja. Eigenlijk moet ik zeggen dat ik liever met de Bijbel bid dan op de Bijbel ga studeren. Maar dat is persoonlijk. En meer met de jaren. En steeds met kortere teksten. Dus ook in onze podcast Bidden Onderweg, als de tekst te lang is, ik kan niet volgen. Ik kan niet volgen. Want het bidden met de Bijbel maakt dat ik veel trager de tekst ga lezen. Om de tekst echt binnen te laten komen. Om echt te kunnen smaken. En heel geleidelijk aan die tekst tot mij te kunnen nemen. En zo bij God, bij Jezus te kunnen komen. En hoe trager, hoe liever. Hoe minder tekst, hoe liever. En voor mij gaat het over heel verschillende benaderingen. Ik heb veel op de Bijbel gestudeerd. Ik heb veel exegese gedaan. En af en toe doe ik dat nog. Maar het bidden met de Bijbel betekent voor mij, en nu ga ik iets heel sterk zeggen, dat ik mij open voor de mogelijkheid om rechtstreeks God te ontmoeten. Van persoon tot persoon. En dat kan wellicht ook bij de studie van de Bijbel, maar voor mij is het bidden met de Bijbel daarvoor toch wel de bevoorrechte weg.
En beslis je dat van tevoren? Nu ga ik bidden of nu ga ik lezen?
Heel zeker, heel zeker, heel zeker. En zeker voor het bidden met de Bijbel. Want het bidden met de Bijbel is heel gratuit, is zoiets wat je heel moeilijk in de hand hebt, waarvan je ook niet weet waartoe het gaat leiden, of je sterke ervaringen zult hebben, dan wel of het eerder neutraal, wat monotoon lijkt. Als je gaat studeren op de Bijbel, ja, dan weet je wel min of meer waaraan je mag verwachten, want dan heb je eigenlijk zelf de leiding. Want dan ga je met je verstand, en heel goed, ga je zo'n tekst bewerken, en dan weet je dat je daar dingen gaat uithalen. Als je gaat bidden met de Bijbel, dan geef je jezelf eigenlijk uit handen. Want dan vraag je eigenlijk dat Gods geest het gaat overnemen. En dan weet je helemaal niet in welke richting je zult gaan. En daarom is het zo belangrijk, denk ik, dat je dat op een min of meer gestructureerde wijze doet, volgens een methode om te vermijden dat je om het even waar uitkomt. Mm. En dat je in die stilte ineens aan het surfen bent in Hawaii door, weet ik veel welke verstrooidheid.
Of je boodschappenlijstje maakt, ja.
Of je boodschappenlijstje maakt, enzovoort. En het goede nieuws daarbij is dat er methodes zijn, en in mijn boek Bidden met de Bijbel geef ik zo'n methode om daar allemaal mee om te gaan. Ook met verstrooidheid. Verstrooidheid is helemaal niet erg. Dat maakt deel uit van de ervaring van iedereen die met de Bijbel bidt. Ook van de, ik zou bijna zeggen, van de professionele bidders die heel veel met de Bijbel bidden. De vraag is gewoon, hoe ga je daarmee om? En daar zijn methodes om daarmee om te gaan.
Ja, volgens mij schrijf je in je boek ook, wees daar niet verbaasd over.
Nee, en word zeker niet boos.
Dat gaat sowieso gebeuren, ja. Die afleiding die komt er. 50 tips, hoe heb je die verzameld en welke opbouw zit erin?
Ja. Dus het zijn niet mijn persoonlijke tips van Nicola Sintobin. Ja, oké, er is een persoonlijke kleur, want ik heb het boek geschreven. Maar ik inspireer mij aan een van de grote meesters van het bidden met de Bijbel. En de ondertitel van het boek is In de leer bij Ignatius van Loyola. En je kent die misschien, Annemarie, wij sinds bijna 10 jaar produceren wij elke dag een Bijbelse gebedspodcast, Bidden onderweg, en die is ook geïnspireerd op die gebedspedagogiek. En eigenlijk zet ik in mijn boek die gebedspedagogiek van Bidden onderweg, de gebedspedagogiek van Ignatius van Loyola, op een systematische en hopelijk toegankelijke manier uiteen.
Ik heb de podcast zelf ook best vaak gebruikt. Het valt me vooral op dat als er een Bijbelverhaal wordt gelezen, dan dat er wordt gevraagd naar wat zie je, wat hoor je, wat ruik je, in wie verplaats je, welke persoon. Ook daar komen we nog over te spreken. We gaan veel horen over bidden met de Bijbel. Kan ik gewoon de Bijbel openslaan op een willekeurige plek en het dan proberen? Hoe werkt dat?
Dat kan je doen, maar voor deze methode, dus om te bidden met de Bijbel, is niet elke Bijbeltekst geschikt. Het is wenselijk voor bepaalde wetteksten, ik zeg maar iets uit Numeri, ja, wordt heel moeilijk. Of als je met bepaalde stukjes uit Paulus wil gaan bidden op deze methode, die zijn zo theologisch, zo intellectueel, zo complex, ja, dan moet je eigenlijk gewoon voltijds gaan nadenken. En bidden betekent niet verstand op dik op oneindig en verstand op nul. Helemaal niet. Maar het is niet in de eerste plaats heel hard gaan nadenken. Dus nee, niet alle teksten zijn even makkelijk om mee te bidden. Bovendien is het ook wenselijk dat je niet zomaar met jouw teksten gaat bidden. Het is te zeggen met de teksten die jij spontaan leuk vindt of die... jouw bloemlezing van mooie bijbelteksten.
Sta op en schitter en zo. Dat soort
inderdaad, want dan het risico is dan reëel dat je eigenlijk niet meer gaat bidden met de Bijbel, met het woord van God, maar met jouw bijbeltje. Het is te zeggen, met jouw lievelingsteksten. Er is niks tegen het feit van lievelingsteksten te hebben, maar de boodschap, het wezen van God, van Jezus, is veel ruimer, veel subtieler, veel complexer dan die teksten die jij mooi vindt. Dus het is wenselijk om het wat ingewikkeld, wat technisch uit te drukken, een objectief leesrooster te hebben, dat jou leidt, zachtjes aan, doorheen de verschillende aspecten. De leuke, maar ook de minder leuke. De vlotte, de soepele, maar ook de weerbarstige teksten uit de Bijbel en uit het evangelie in het bijzonder.
Ja, en ook daarvoor staan handreikingen in het boek. Als je het wilt proberen, bidden met de Bijbel, hoe begin je dan? Wat zou een startpunt kunnen zijn?
Ik zou bijna zeggen, ga luisteren naar Bidden Onderweg, naar onze podcast, want daar krijg je het eigenlijk zomaar aangereikt. Maar het volstaat bijvoorbeeld. Je kan heel makkelijk... Een criterium zou kunnen zijn, ik ga bidden met de evangelielezing van de zondag in de kerk. Want dan heb je eigenlijk een rooster, in vele kerken toch, dat je wordt aangereikt. En dan, nu, daar gaat het boek natuurlijk over. Een van de zaken die, ik ga gewoon twee dingen zeggen. Het is belangrijk dat je vooraf bepaalt hoe lang je gaat bidden. En dat je het bidden niet laat afhangen van... Het loopt vlot, lekker, ik ga nog een beetje doorbidden. Of oh, ik voel me wel vervelend, ik ga morgen verder doen. Nee, je bepaalt van tevoren hoe lang je gaat bidden. 10 minuten, 20 minuten, 40 minuten. Niet langer dan een uur, want anders gaat de concentratie verloren. En je houdt je daar aan. Ook als het moeilijk gaat. En als het heel moeilijk gaat... Als het echt heel moeilijk gaat, dan mag je er 5 minuutjes aan toevoegen. Maar zeker niet van aftrekken.
Waarom is het zo belangrijk?
Omdat heel vaak het zo is dat het moeizaam gaan of het weerstand ervaren, betekent vaak, hier zit wel iets. Hier zit iets dat weerstand biedt. En... als ik het nu in een misschien wat vreemd woordgebruik ga uitdrukken, maar de boze geest die ons wil afhouden van het bidden met de Bijbel. Want als je bidt met de Bijbel, dan zou je wel eens dichter bij God kunnen komen. Zou je wel eens dichter bij de Heer Jezus kunnen komen. Dus gaat die boze geest allerlei redenen aangeven om te stoppen met bidden, want dit wordt echt wel gevaarlijk wat je nu aan het doen bent. Nee, ga toch door. En als je weet, ik heb niet veel ervaring, ja, verplicht jezelf dan niet om een uur te bidden, dat is niet goed. Neem dan 10 minuutjes. Maar houd je daaraan en bijt op je tanden, ook als het wat lastig wordt. Want de ervaring, en dat is heel bijzonder, kan ik echt van getuigen, wijst uit dat als het zo moeilijk gaat... en je toch volhoudt, dat vaak in de laatste minuten, hier gebeurt iets. De knoop wordt ontward. Er komt plots licht. Maar dan is het nodig om op je tanden te kunnen bijten.
Ja, dat is een van die tips die jij ook in je boek geeft. Die laatste 5 minuten. Hoe lang bid jij zelf eigenlijk? Gewoon uit nieuwsgierigheid?
Het hangt ervan af. Dat is tussen 1 uur en 20 minuten.
En wanneer?
In de ochtend. Soms neem ik ook langere tijd, 1 dag of 7 dagen, om echt door te kunnen bidden. Ja, om dan 4, 5 keer 1 uur per dag te kunnen bidden. Maar meestal begin ik de dag met bidden. En mijn ervaring, ik heb een tamelijk druk gevuld leven. Als ik het niet doe, als eerste bij het begin van de dag, voor het ontbijt, dan heb ik 101 goede redenen daarna om het niet meer te doen. Want ik heb allerlei dingen en dat en afspraken en een telefoontje en dit moet nog gebeuren, boodschappen en enzovoort. Dus ik begin de dag mee en ik moet zeggen, als ik het verzuim, want dat gebeurt wel eens, en ik luister bijvoorbeeld in de plaats ervan naar het nieuws, dan zeg ik, maar Nicolaas, jongen, toch, wil jij nu echt zo de dag beginnen? Met weer het nieuws over de oorlog, hier de oorlog, de crisis daar enzovoort. Eerder dan even te mogen verwijlen, van je te gunnen, zo'n mooi woord, van je te gunnen om even bij God te komen en zijn woord en te luisteren naar hem.
Bij de eerste set tips viel me ook op dat het gaat over het koelkastprincipe. Wat bedoel je daarmee? Ja. Kun je dat uitleggen?
Ja, dat is iets wat me eigenlijk wel dierbaar is. Weet je, wij zijn allemaal mensen, denk ik, ook iedereen die luistert. En dan gebeurt het dat er ook wel eens nare dingen gebeuren. Ik weet niet of jou dat overkomt, Annemarie, maar soms heb ik ook wel nare ervaringen in mijn leven. En dan merk ik dat zeker als het gaat over conflicten of ja, gewoon nare dingen, je vult zelf maar in, dat die soms veel meer en nog meer plaats kunnen innemen in mijn bewustzijn. En dat ook in die momenten dat ik wil bidden, dat die zich opdringen. En dat ik denk, ja maar en ik moet dit aan God voorleggen en ik moet het opnieuw aan God voorleggen en ik moet daarom bidden, want het is zo belangrijk en het is zo belangrijk. En op den duur ben ik de hele dag enkel nog maar bezig met dat ene dossier dat mij als het ware obsedeert en ik draai maar rondjes en ik ga niet verder. Dan kan het heel zinvol zijn om jezelf de toestemming te geven om dat heikele dossier, wat het ook is, even in de koelkast te leggen. En dan vooral die koelkast heel goed te sluiten. En als het even kan, zelf op slot. Dat ze zeker niet open kan. En dan, en dat gedurende een dag, een week, waarom niet een maand, een langere tijd, en jezelf terug de toestemming te geven, als je gaat luisteren naar de Bijbel, gaat bidden, om dat even los te laten. Mm. Om terug zomaar bij God te kunnen komen. En het bijzondere is dat het dan vaak gebeurt, niet enkel bij mij, dat als je na verloop van tijd terug naar dat oh zo belangrijke dossier gaat kijken, dat zoveel plaats innam, en je gaat die koelkast heel voorzichtig terug openen, dat je merkt, hé, van zo groot is het eigenlijk nog maar de helft, of een kwart, of 10%. Het is, ook dankzij het echte gebed dat terug is kunnen groeien, tot zijn ware proporties herleid. En je hebt eigenlijk iets gedaan dat ingaat tegen wat je spontaan zou doen, er altijd maar mee bezig zijn, en daardoor ben je terug vrijer geworden, innerlijk, om meer te luisteren naar God, en misschien mag ik wel zeggen, je ook door hem te laten bevrijden van die obsessie.
Dat is wel wat anders dan doen alsof iets er niet is, hè?
Dat is heel anders, inderdaad, want je weet dat het er is, maar je geeft jezelf de toestemming om het even te laten rusten. Je kiest daarvoor.
Nicolaas, je benadrukt ook het belang van luisteren tijdens het bidden met de Bijbel. Hoe weet je dan of je luistert naar Gods geest, naar zijn stem, of dat het je eigen gedachten zijn?
Ik denk dat zowel voor ons verstand als voor ons hart geldt dat die inderdaad verstrooid kunnen zijn of dat die een verkeerde richting kunnen aanwijzen. Het is belangrijk dat we zowel ons hart als ons verstand oefenen en dat we beide ook eiken, laten vormen door God en door Jezus. En in de mate dat uiteindelijk onze menselijkheid, want ons verstand en ons hart, onze gevoelens, raken heel sterk aan onze menselijkheid. In de mate dat onze menselijkheid verrijkt wordt, uitgezuiverd wordt, gevoed wordt, gevormd wordt door God, door Jezus, in diezelfde mate zullen onze gedachten en onze gevoelens ook meer door hem, door God, door Jezus geïnspireerd zijn.
Wat mooi hoe je dat noemt, hè? Dat oefenen, dat eiken, dat toetsen eigenlijk ook. We gaan er nu wel van uit dat er sowieso een basisverlangen is, hè? Om te bidden met de Bijbel. Maar wat als dat er helemaal niet is?
Dat vind ik een mooie vraag. En ik ga daar ik heb daar meteen een antwoord op. Je zegt, er is geen verlangen om te bidden. Ja, en dat kan inderdaad zo zijn. Dat ken ik. Ik weet heel goed waar dat over gaat. Maar als er geen verlangen is om te bidden, is er vaak wel een verlangen om te bidden. Anders zou je mij die vraag niet stellen, denk ik, Annemarie. En een verlangen om te verlangen om te bidden, is reeds een verlangen. Begin daarmee. En dan kan je dat verlangen om te bidden, voorleggen aan God. En hem vragen dat hij jouw verlangen om te verlangen sterkt. En nu ben ik echt niet geen intellectueel of spirituele hoogstandjes aan het bedenken, daar gaat het niet over. Maar dat wil eigenlijk zeggen dat je je ervaring ernstig moet nemen. En je kan maar bij God komen met de persoon die je bent en zoals je bent. En God weet dat. Maak je geen zorgen. En jezelf met alle geweld forceren. God, eigenlijk, je weet, ik heb helemaal geen zin, maar hier ben ik, Heer, en wat blij dat ik bij u mag zijn, dank. Geen komedie, geen masker. Kom maar bij God zoals je bent. En als je boos bent, of ontgoocheld, of je voelt niks, zeg het. Geen enkel probleem. Kom bij God zoals je bent. En God kan hoe dan ook maar bij jou binnenkomen doorheen de venstertjes of de deurtjes die openstaan en in de mate dat ze openstaan. Maar daarom, een verlangen om te verlangen is reeds een verlangen. En onderschat dat niet. En bied dat dan gewoon aan God en vertrek daarvan uit. Vertrek van de plek waar je staat. Geen oordeel daarover. Het is zoals het is. God weet er wel raad mee.
Als je dan begint met bidden, dan zeg jij allereerst in aanwezigheid komen. Want gebed is ontmoeting.
Ja.
Hoe zorg je ervoor zelf aanwezig te zijn?
Kijk, dus ten eerste, het is belangrijk. Ik bid nu al 35, 36 jaar elke dag op deze manier. En ik heb nog steeds niet de gebedsknop bij mezelf gevonden, waar ik op kan drukken. Dus bij mij bestaat die niet. En ik moet eerlijk zeggen, bij de meeste mensen die ik ken, bestaat die ook niet. Dus je moet inderdaad, gebed is kwestie van oefenen, steeds opnieuw. En gebed is ontmoeting, is in de relatie treden. En Annemarie, als jij bij een goede vriendin op bezoek gaat om daar koffie te drinken, ja, dan heb je ook voorbereidende rituelen. Je schudt de hand, je geeft een knuffel of een kus, je eerst is er een beetje small talk, vooraleer je eigenlijk begint met datgene waar je het over wil hebben. Mm. Je valt niet letterlijk en figuurlijk met de deur in huis. Dat is ook zo met gebed. En dus is het bijvoorbeeld belangrijk om in aanwezigheid te komen, en daarmee bedoel ik dat je eerst en vooral zelf aanwezig moet zijn. Als je zo gestrest bent als een kip, ja, hoe ga je dan in Gods hemelsnaam kunnen luisteren naar hoe de Geest in jou spreekt? Dan is het belangrijk, en dat maakt al deel uit van het gebed, dat je gewoon gaat zitten om aanwezig te worden, om tot stilte te komen. Gewoon een beetje rustig ademen. Mm. Een houding zoeken waarin je makkelijk zit. Aandacht geven aan je handen, aan je voeten, weet ik veel. Hè? Dus in mijn boek.
Voeten op de grond.
Ja. Voeten op de grond. Je ook niet zweven, maar een houding vinden. En het is pas als jij er bent, in het gebed, in de gebedskamer, om het zo uit te drukken, dat je op zoek kan gaan naar God. Of dat je kan openen of vragen, het is allemaal genade, vragen aan God, dat je in zijn aanwezigheid mag komen. En dan kan het je gegeven worden dat die ontmoeting kan plaatsvinden. Maar een ontmoeting kan maar gebeuren tussen twee aanwezige personen. God is er. God is er, maak je geen zorgen. Maar ik moet er ook zijn. En daarvoor zijn eenvoudige oefeningen, concentratie, aandacht, het vragen om aanwezig te mogen zijn, enzovoort.
We gaan naar een aantal uitdagingen of afleidingen waar je mee te maken kunt krijgen als je wil bidden met de Bijbel. En daar zeg je, wie bidt wordt geconfronteerd met afleiding. Is dat altijd zo?
Het is gelukkig niet altijd zo, want anders zouden we wellicht nooit echt kunnen bidden, maar het is wel heel vaak zo. Heel makkelijk kan je worden afgeleid. Je kan worden afgeleid omdat er een kind in de kamer naast jou aan het wenen is. Of je kan worden afgeleid omdat je gestresseerd bent door een vergadering die je morgen of straks hebt en waar je gedachten steeds naar teruggaan.
Mm-hmm.
En gelukkig maar zijn er eigenlijk allerlei technieken en heel eenvoudige manieren om daarmee om te gaan. En de eerste heel algemene tip die ik gewoon zou willen geven is, wees niet ontgoocheld. Wees niet boos omdat je afgeleid bent. Het is normaal, dat overkomt iedereen. En door boos of ontgoocheld te worden, ga je de afleiding enkel maar versterken.
En dat wenende kind waar je het over hebt, nou, daar zou ik nog wel een soort praktische oplossing voor kunnen verzinnen. Maar als het je eigen gedachten zijn, dat is net zoiets als denk niet aan een roze olifant. Dat is zo lastig.
En ook dan heb je hele verschillende manieren om daarmee om te gaan. Sommige gedachten, bijvoorbeeld, je denkt, je bent aan het werken. Je wil bidden in de ochtend met een korte evangelietekst en je bent voortdurend bezig met die vergadering. Die vergadering die ik straks moet voorzitten of waar ik moet aan eindigen. Dat gaat moeilijk zijn en dit en dat. En kan je gewoon bijvoorbeeld zeggen, Heer, u weet het, straks heb ik die vergadering. Ik vertrouw u die vergadering toe. Geef mij de rust, geef mij de wijsheid. En laat toe dat ik nu even gewoon bij u blijf. Dus je gaat het even benoemen.
En dan in de koelkast.
Ja, inderdaad. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat je bidt met, ik zeg maar iets, met een vergevingsverhaal, een mooi vergevingsverhaal. En Jan Dori toch komt daar toch voortdurend een gezicht opduiken in jouw gebed van jouw zus met wie je al 5 jaar in onmin leeft. Verdorie, waarom kan die nu niet mij even... Ja, misschien betekent dat wel dat conflict met jouw zus, dat helemaal geen afleiding is, maar dat heel belangrijk is en dat het misschien zinvol is om dat nu net in jouw gebed met die mooie Bijbeltekst over God, over Jezus die vergeeft, om te zien, Heer, hoe kan ik met mijn zus, enzovoort. En dat je dat centraal kan plaatsen in je gebed en in plaats van een afleiding, gaat dat net je gebed veel authentieker, veel echter maken. Met andere woorden, er zijn allerlei methodes die door de ervaringswijsheid ontwikkeld zijn om daarmee om te gaan.
Ja, en dan afleiding, weerstand, waardoorheen God ook iets tegen je zou kunnen zeggen. En dan wordt afleiding eigenlijk een kans, zoals jij het ook omschrijft.
Inderdaad.
Als we het hebben over bidden met de Bijbel, dan horen we over hoe God soms op hele subtiele manieren spreekt. Soms ook op hele bijzondere manieren. Dan willen we ook stilstaan bij dorheid in gebed. Hoe ziet dorheid eruit?
Dor. En saai, en stil, en leeg. En laat me duidelijk zijn, dorheid is iets wat iedereen, maar dan ook iedereen, kan overkomen. En hoeft helemaal niet te betekenen dat God je alleen gelaten heeft, of dat je het verkeerd aanpakt, of dat je weet ik veel een... Nee, ik ga één voorbeeld geven. Vind ik nogal spectaculair voorbeeld. Waarschijnlijk kennen veel luisteraars de fameuze moeder Teresa. Die zuster die in Indië zoveel jaren voor die stervende mensen gezorgd heeft. En die heel oud geworden is. Na haar dood, uit haar dagboeken is gebleken dat zij de laatste 30 jaar, Annemarie, de laatste 30 jaar van haar leven in haar gebed dorheid heeft ervaren. 30 jaar in dorheid. En zij is gewoon blijven doorbidden. Elke dag opnieuw, maar in die dorheid. Niet leuk. En voor haar was het ook echt een beproeving, zoals het voor iedereen die in de woestijn zit, een beproeving is. En dan ook biedt de ervaring en de gebedsmethode allerlei tips om daarmee om te gaan. Maar wellicht is de belangrijkste tip van te zeggen, blijf bidden. Blijf bidden, ook als je in dorheid vertoeft in de woestijn, als je de indruk hebt dat de telefoon niet wordt opgenomen. En als ik dan even een beetje afstand neem, zou ik het volgende kunnen zeggen. Ik vind het leuk, en ik ben niet de enige, denk ik, als ik in mijn gebed warmte ervaar en aanwezigheid. En als ik mij gezien weet, enzovoort. Als ik mij gezien weet in het bijzonder. Maar uiteindelijk is bidden gewoon bij God komen en bij Hem zijn en je openen voor Hem zoals Hij zich wil tonen, wanneer Hij zich enzovoort. En je bidt tot God omwille van God, om bij Hem te zijn. En als daar die vreugde, die aanwezigheidservaring bij komt, is dat heel goed en heel mooi meegenomen. Maar uiteindelijk doe je het niet daarvoor, maar wel om bij God te zijn. En die gedachte, bijvoorbeeld, kan mij helpen als ik zelf in de stilte, in de dorheid zit. Maar het allerbelangrijkste is om geduld te hebben en te blijven bidden. Want als je meteen stopt, dan kan God ook niet bij jou komen, want dan verpreek je.
Ik ben dan wel even benieuwd waar die dorheid dan vandaan komt. Maar dat is misschien mijn menselijke oplossingsgerichte denken. Van als ik de oorzaak daarvan heb, dan kan ik dat aanpakken en dan gaat het weg.
Ik zou zeggen, er kan een oorzaak zijn en er kan ook geen oorzaak zijn. Er kan een oorzaak zijn in de zin van bijvoorbeeld, ik wil bidden met de Bijbel, maar ik bereid mijn gebed helemaal niet voor. In mijn boek heb ik het uitdrukkelijk ook over de voorbereiding van het gebed. Misschien moet ik mijn gebed een beetje beter organiseren, tussen aanhalingstekens, want ik geef mezelf gewoon niet de mogelijkheid om binnen te komen, in aanwezigheid te komen van God. En vandaar dat dat gebed zo stil en zo leeg en zo dor lijkt. Maar het kan ook echt zijn dat ik alles doe wat ik als mens mogelijk kan doen en dat de Heer mij blijkbaar uitnodigt in de woestijn. Jezus heeft 40 dagen in de woestijn gezeten.
Moeten we ook beseffen dat, zoals jij net ook aangeeft, het gaat om die ontmoeting met God en in zijn aanwezigheid zijn en dat dan een soort bovennatuurlijke ervaring of laten we gewoon het letterlijk horen van een stem nemen. Dat meer de uitzondering is dan de regel?
Wij mensen houden van sterke ervaringen. Van heftige, spectaculaire zaken. Ook in ons bidden, ook in onze relatie met God. En de ervaring, denk ik, en bijzonder de ervaring van het bidden, ook het bidden met de Bijbel, leert dat die sterke ervaringen heel uitzonderlijk zijn. En daarom, en dat kan vreemd lijken, eigenlijk ook niet zo belangrijk. Want ze gebeuren bijna nooit. Het is veel belangrijker om in dat dagelijkse gebed, in die stilte, te leren ontdekken, en dat is opnieuw de oefening die de kunst baart, welke die hele lichte rimpelingetjes zijn, die hele lichte strelingen van God. En die je inderdaad, als je niet echt aandachtig bent, helemaal niet merkt. Want je bent op zoek naar heftige, stevige, hele spectaculaire dingen. Ons leven, Het leven, mijn, ik ga voor mezelf spreken, Annemarie. Mijn leven is heel gewoon. Mijn gebed is heel gewoon. En meestal zijn het hele lichte dingetjes die mij raken. En het is een leerproces om die op het spoor te komen en om ze ook nog eens ernstig te nemen. En niet te denken dat het enkel maar die heftige, grootse dingen zijn die belangrijk zijn. Nee, God spreekt niet in de orkaan, maar in de stille bries.
Het is ook belangrijk om het gebed goed af te sluiten. Daar komen we nog samen over te spreken. Maar om het heel praktisch te maken, Nicolaas, wil ik met jou naar het tweede gedeelte van je boek. Daarin staan 50 bijbelteksten om het bidden met de Bijbel mee te oefenen. De eerste 9 zijn gericht om je te openen voor de ervaring van Gods liefde. En dan begin je met Psalm 139. Iets met die moederschoot en gevormd zijn. Veel mensen, ook ik, denken dan, die ken ik al.
Ja.
Waarom dan toch bidden met die psalm die ik al zo goed ken?
Als ik kijk naar mijn eigen ervaring, ik bijvoorbeeld Psalm 139, het is natuurlijk geen toeval dat ik net die psalm gekozen heb om te. Hoe meer ik daarmee bid, hoe meer ik ervan ga houden. En dat geldt voor de meeste teksten waarmee ik bid, die zich aandienen in het rooster dat ik zelf volg, omdat ik elke keer opnieuw in het bidden nieuwe zaken ontdek. Want ik bid, als ik bid, je hebt daarnet het woord ontmoeting gebruikt, Annemarie, er is het woord van God, God zelf, in zijn woord, maar ik ben er ook. En bidden is een ontmoeting. Het is Gods woord en mijn woord, Gods verhaal, Gods leven en mijn leven. En mijn leven is altijd anders. En Gods leven, Gods woord is danig rijk. En in die ontmoeting zijn er steeds andere dingen die oplichten. Ik moet denken aan de monniken. De monniken die in hun abdijen dag in dag uit bidden. Wel weet je, de monniken, het centrale deel van hun gebed zijn de psalmen. En die monniken, die bidden elke week van het jaar, de 150 psalmen, allemaal. Dus elke week komen dezelfde psalmen terug. Omdat daar zo'n rijkdom in zit, aan gevoelservaring, aan uitdaging, aan vreugde, droefheid, boosheid, verlangen, droogte, warmte, rijkdom. Elke keer, en Psalm 139 bij uitstek, is er wel iets anders waarop je kan gaan kauwen en dat tot jou zal spreken.
En als je daarmee gaat bidden, hè, die psalm die begint met Heer, u kent mij, u doorgrondt mij, u weet het als ik zit of sta. En dan inderdaad, u was het, verderop, die mijn nieren vormde. U weefde mij in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Zou je er dan voor kiezen om de hele psalm te nemen, om mee te bidden? Of een enkel vers, of een woord misschien?
Dat is een belangrijke vraag. En daarop kan ik enkel maar antwoorden met mijn ervaring, zoals ik het zou doen. En jij zou het misschien anders doen. En dat mag. Er zijn dus heel verschillende. Goed is wat jou helpt om dichter bij God te komen. Zo eenvoudig is het. Zelf merk ik met de jaren een verlangen naar minder tekst. Minder tekst. Niet meer tekst, maar minder tekst. Om beter te kunnen luisteren. Om dieper door te kunnen dringen. Om meer tot stilte en tot aanwezigheid te kunnen komen. En als er te veel gedachten, te veel impulsen zijn, dan, dat heeft wel iets. Maar ik verkies te vereenvoudigen om steeds scherper de focus, om dichter bij de kern te kunnen komen. En dan laat ik mij leiden ten gronde. Waar voel ik, bij welk woord, waar voel ik mij toe aangetrokken door iets van, dat ik zou noemen, vreugde, blijheid, hoop, openheid. En daar laat ik mij door leiden en daar blijf ik bij. En daar ga ik als het ware bij zitten om dat te laten gebeuren heel diep in mijn hart.
Een aparte categorie in die 50 teksten om mee te bidden is de verrijzenis van Jezus, de opstanding van Jezus. Waarom heeft dat een aparte categorie gekregen?
Omdat de verschijningsverhalen van Jezus zo ongelooflijk belangrijk zijn en zo ongelooflijk rijk zijn. Maar daar zijn we aanwezig, zijn we getuigen van de geboorte van het christendom. Het christelijk geloof is niet begonnen bij de geboorte van Jezus, ook niet bij het sterven van Jezus, maar wel bij de verrijzenis en bij de verschijningsverhalen. En die verhalen zijn danig rijk en danig herkenbaar ook. En even, nu horen we ook, nu lezen we in onze kerken die verhalen. Een van de zaken die mij zo troosten elke keer opnieuw is, en dat kan vreemd lijken, de twijfel van de mensen. Ze kunnen het niet geloven. Het kan toch niet? Hey, Thomas, Petrus, Maria van Magdala, noem maar op. En hoe het elke keer Jezus zelf is die naar de mensen gaat, die naar zijn vrienden gaat, die hem verlaten hebben, die hem verraden hebben, die hem in de steek gelaten hebben en die hen elke keer opnieuw over de drempel trekt. Door hun twijfel, door hun weerstand, door hun angst heen gaat om hen te helpen om terug de band, de vriendschap, de verbondenheid in die liefdesrelatie te kunnen staan. En met een subtiliteit en een verscheidenheid die mij elke keer opnieuw raakt.
Het verhaal van Petrus en Johannes die naar het graf toe gaan, in Johannes 20 vers 1 tot 10... staat in het boek. Waarom leent deze tekst zich goed voor bidden met de Bijbel?
Omdat het een heel beeldend verhaal is. Je hebt die twee vrienden, Petrus en Johannes, die naar dat graf rennen, die niet weten wat er gebeurt. Het kan toch niet, wat is dat nu? Dat die vrouwen ons gezegd hebben, zijn die nu helemaal op hun kop gevallen? En dan kan je je heel goed in dat verhaal inleven. En dat is ook wat ik uitleg in mijn boek, hoe je in zo'n Bijbelverhaal, in het bijzonder die evangelieverhalen, kan inleven alsof je het zelf zou meemaken. En dan zie je dat Petrus en Johannes twee heel verschillende persoonlijkheden hebben, die op een heel verschillende manier daarmee omgaan. Petrus met zijn onstuimigheid en zijn goede wil, maar ook zijn beetje een warhoofd die altijd het verkeerd begrepen heeft. Maar die wel de eerste is die binnengaat in het lege graf en die het aandurft met zijn onstuimigheid, met zijn moed, met zijn verlangen naar Jezus om die donkere spelonk binnen te gaan. Maar het is Johannes, de leerling van wie Jezus hield, het is Johannes die het eerst tot geloof komt en die vanuit zijn vriendschap en zijn liefdesverbondenheid met Jezus bij de verrezen Heer komt. In zijn hart, in zijn ziel, in zijn hoofd, enzovoort. En bij het bidden daarmee, bij het je inleven in dat verhaal, ja, de ene gaat meer getrokken worden door Petrus, want die lijkt meer op, of met Johannes, of met iets van de een, met iets van de ander. En zo kan je vanuit de persoon die jij bent, met die getuigen verhalen op jouw beurt vandaag in 2024, bijna 2000 jaar na de feiten, zelf ook als het ware meemaken. Ook met je zintuigen, met de zintuigen die God ons gegeven heeft, meemaken, iets meemaken in jouw leven, wat daar op een onvoorstelbare wijze 2000 jaar geleden gebeurd is. Wat een voorrecht.
Johannes 20, vers 1 tot 10. Nou, misschien een mooie suggestie om hem vandaag of morgen nog eens te lezen. De dingen die we besproken hebben toe te passen. Nicolaas, tot slot. Dan is je gebedstijd voorbij. Die je idealiter van tevoren hebt vastgesteld op een bepaalde tijd. Je hebt 20 minuten daarvoor uitgetrokken. Je hebt allerlei tips toegepast die in dit boek staan. En dan hamer jij op sluit je gebed goed af.
Ja.
Waarom en hoe doe je dat dan?
Dus als je bij een goede vriendin of een goede vriend op bezoek gaat en je merkt, ja, maar ik moet mijn bus hebben of ik moet naar huis, dan ga je niet gewoon brutaal opstaan en naar buiten gaan. Je gaat spontaan een heel ritueel toepassen om afscheid te nemen. Hetzelfde gebeurt eigenlijk best in de ontmoeting die het gebed is. En in het bijzonder, dat is de suggestie die Ignatius van Loyola, de grote meester van het Bijbelgebed, geeft, die nodigt uit om aan het einde van je gebed een gesprek te voeren. Een gesprek met God de Vader, met Jezus, misschien met de Geest, met diegene waartoe je je graag zou richten, en van gewoon aan het einde, zoals met die vriend of die vriendin waar je geweest bent, aan het einde van deze gebedsontmoeting te zeggen wat er uit je hart naar boven komt. Dus niet zozeer die buitengewoon interessante gedachten die ik al ontwikkeld heb, die even gaan resumeren. Nee. Wat zou ik aan het einde van dit gesprek willen vertellen aan God? Misschien iets willen vragen, ergens willen voor danken, iets wat spontaan naar boven komt. En het bijzondere is dat Ignatius aanraadt om te spreken, en ik citeer hem letterlijk, zoals een vriend spreekt met een vriend. Dus op een heel intieme, nabije, persoonlijke wijze van mens, van persoon tot persoon. Wij geloven dat God een persoon is, de Vader. Het is de Vader, het is niet een kracht. Het is de persoon, de Vader, de persoon, de Zoon, Jezus. Praten op een gemoedelijke, nabije manier. Want dat is wat God verlangt, zo bij ons te komen en wij bij hem.
En dat kan in gedachten, maar het kan ook raadzaam zijn om het gewoon op te schrijven.
Dat kan je ook. Wat jou helpt, zou ik zeggen, Annemarie, is de beste manier. Maar doe het nog al biddend, tijdens het gebed. En daarna stop je met bidden. En meestal is het zomaar, ook dat is van persoon tot persoon, dat het schrijven, het terugblikken op het gebed, daar heb ik het ook over in mijn boek, komt na het gebed. Maar als het jou helpt om dat gesprekje te voeren als schrijvend, alsjeblieft, doe het als schrijvend.
Ja. En zo wordt het heel praktisch, dat bidden met een Bijbel, met de Bijbel. Een Bijbel, daar heb je het ook over gehad, hè? Als je het beperkt tot bepaalde favoriete teksten. Wat is er ongelooflijk veel voorbij gekomen deze ochtend.
En mooi hoe er ook meegepraat wordt. En dan krijg je ook vragen voor je binnen, Nicolaas. Zoals ja, die Bijbel. Maar welke vertaling zou Nicolaas dan aanraden? Een vraag van Annette.
We hebben voor dit boek met grote blijheid mogen samenwerken met het Nederlands Bijbelgenootschap. We hebben de laatste vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap daarvoor genomen, omdat die zo mooi is, de NBV 21.
Maar ik neem aan dat ook hierbij geldt, kijk wat jou aanspreekt, wat bij jou past.
Wat jou aanspreekt, wat jou helpt, is het beste. Geen discussie daarover.
Nou, dat is mooi. In het begin van het gesprek hadden we het over dingen die je in de koelkast kan zetten. Deze luisteraar die deelt een onderwerp wat voor haar heel dichtbij kwam. En wat ze ook in de koelkast heeft geparkeerd. Ze zegt, jarenlang heb ik gebeden dat mijn dierbaren tot geloof mogen komen. En langzaam maar zeker werd het een enorme gebedslast voor me. En nu hoor ik Nicolaas zeggen dat je soms iets een tijd in de koelkast mag zetten. Dat ga ik doen. Dank voor dit gesprek. Een andere vraag die binnenkomt, Nicolaas. Waarom hebben we een methode nodig om te bidden? We hebben daar toch de Heilige Geest voor gekregen.
En wat een geluk dat we de Heilige Geest hebben. Want zonder de Geest zouden we niet kunnen bidden. En het is de Geest die bidt in ons. Nochtans is het zo, dat woord is er te veel aan. De Geest bidt al duizenden jaren in ons. En we weten allemaal dat sommige mensen op een heel bijzondere manier begenadigd zijn door de Geest. En kunnen bidden op een andere manier dan ik bijvoorbeeld kan bidden, omdat ze zo'n begenadigde mensen zijn. En sommigen hebben de genade gekregen, zoals die fameuze Ignatius van Loyola, op werkelijk een heel bijzondere manier. En wat ben ik blij dat ik mij mag inspireren aan zijn ervaring. Want die helpt mij. Ik hoef echt niet zelf het warm water of het wiel elke keer uit te vinden. Het is al uitgevonden. Er zijn allerlei hulpmiddelen en ik mag ze gebruiken. Niet als iets absoluut, zo en niet anders. Nee, in de mate dat ze mij helpen, mag ik er mij laten door inspireren. En daardoor, vaak kan ik veel sneller naar het doel gaan, omdat ik mij voor het gebed en voor heel wat andere dingen, ook trouwens, laat inspireren door die grote voorbeelden. En net daardoorheen kan Gods geest veel vaak efficiënter en sneller en rechtstreekster ook in mij spreken en bidden.
Bea, die noemt ook een van die grote voorbeelden. Je zegt, ik moest tijdens dit gesprek denken aan een uitspraak van Corrie ten Boom. Als de Satan je niet te pakken kan krijgen, dan zorgt hij er wel voor dat je te druk bent. Dank voor dit interview, want die rust nemen, ja, dat is zo belangrijk. Iemand anders die zegt, ik ben helemaal in tranen door de uitspraak over het verlangen, om te verlangen naar bidden. Als je nu denkt, waar ging dat over? Gewoon terugluisteren. Gerda die deelt het volgende. Sinds mijn kinderen de deur uit zijn en mijn man is overleden, merk ik dat het gemakkelijker is om in de ochtend, voordat ik de krant pak of de radio aanzet, te bidden en Bijbel te lezen. En dat doe ik nu ook trouw. Ik heb dat verlangen om te verlangen naar intens gebed. En dat verlangen is om het nog meer te beleven. Dank je wel voor dit mooie programma. Ja, en je had het over rustig worden. Rustig worden, de tijd nemen. Iemand die vraagt, staan er ook tips in om dat te oefenen? Want ik ben zo ongeduldig en ik ben zo onrustig, ook als ik stil ga zitten.
Kijk, ik ga gewoon een heel eenvoudige tip geven. De meest eenvoudige die er bestaat om rustig te worden, is, Thijs, gewoon ademen. Gewoon ademen. En gedurende enkele minuutjes al je concentratie richten op het ademen. En rustig de lucht binnenlaten en terug uit, in en uit, aan het ritme dat je lichaam je aangeeft. En je gewoon daarop concentreren en zo jezelf toelaten om tot rust te komen en in je eigen lichaam, als het ware, aanwezig te komen, om zo je te kunnen openen voor Gods aanwezigheid. Gewoon ademen. Veel eenvoudiger kan je niet, denk ik.
Dat is een mooi, makkelijk begin. Dan wil ik afsluiten met een vraag van Mariette. Die zegt, ik geniet echt enorm van dit gesprek. En ik heb één dringende vraag aan Nicolaas. Als ik nu, vandaag, begin en ik heb het boek nog niet, dat is wel mijn wens. Welke tekst of psalm zou Nicolaas aanraden om hiermee te beginnen?
Kijk, we hebben, vind ik een mooie vraag, maar wie ben ik om dat te zeggen? Hè? We hebben het gehad over psalm 139. Als er één psalm is over Gods verlangen, over het zoeken naar God en het je hele leven voor God openleggen, is het die wel. Maar ik vind ook buitengewoon, is de tweede tekst die ik aanraad, de roeping van Samuel. De roeping van de kleine Samuel in de tempel. Die jongen die nochtans in de tempel woont, die woont in het huis van God. En hij hoort God, maar hij herkent Gods stem niet. En hij heeft het geluk dat de oude Eli daar is, die met heel veel geduld en met zachtheid die jongen doet inzien, ja, maar wat daar gebeurt, hé, dat is eigenlijk enzovoort. En Eli neemt de jongen bij de hand wel, als een zachte en een heel menselijke en herkenbare inleiding, inwijding in hoe kan ik in het gebed, in de Bijbel, God op het spoor komen, vind ik dat een heerlijke tekst.
Dank dat je er was deze ochtend, Nicolaas. We spraken over je nieuwste boek, Bidden met de Bijbel, is nu overal te krijgen. We hebben ook een linkje gezet in onze webwinkel waar alle informatie te vinden is. En Thijs, jij zei het al, dit gesprek is natuurlijk terug te luisteren via onze website en later ook in de podcast. Nicolaas Sintobin, nogmaals dank.
Dank dat ik hier te gast mocht zijn.
Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur. Bij Jorieke, bij Grootnieuws Radio. Luister via DAB Plus of de Grootnieuws Radio app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl/podcast.